van de intimiteit. Daar knopen we nog even bij aan. Rabbi Schneur Zalman zegt er dit van. Er is geschreven, toen Israël een kind was, heb ik hem lief gehad. Hosea 11, vers 1. En ook Ephraim, mijn geliefde zoon. Het kind waarmee ik speel. Hosea 11, het derde vers. Dus bij het feest van Sukkot, daar is dat prachtige beeld van het kind met de vader. Want dan hebben de mensen Rosh Hashanah gehad, nieuwjaarsdag. Dan is het Yom Kippur geweest, de grote verzoendag. En dan begin je weer helemaal blanco. Dan op die dag van de verzoening, dan is al het oude voorbij gegaan. De oude boeken zijn gesloten en het nieuwe boek wordt geopend. Oh, dan ben je weer als een kind. Als een puur en ontvankelijk kind bij de vader. Dus loofhutten, dat heeft ook te maken met het nieuwe begin. Dat kind dat bij de vader op bezoek mag komen. En de vader die allerlei mooie dingen bedenkt om samen met dat kind te gaan doen. Er is nog een tekst uit het Hooglied, die wil ik in dit verband even noemen. Die wordt daar ook bij vermeld. Hooglied hoofdstuk 2, het zesde vers. Dat is een van de sleutelteksten die dan ook in rabbijnse teksten wordt aangehaald als het over het als over Sukkot handelt. Hooglied 2 en dan het zesde vers. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand ondersteunen mij. Of omhelzen mij, zegt de Statenvertaling. En dan zeggen de oude Joodse verklaarders, nou kijk, dat is nu precies het beeld van die soeka. Want er wordt dan altijd bijvermeld, wat zijn nu de voorschriften voor zo'n loofhut? En daar worden dan verschillende instructies voor gegeven. Maar een van de aanwijzingen ten aanzien van de soeka, dat is, daar moeten twee muren zijn en het begin van een derde. Dat is het minimum voor een soeka. Twee muren en het begin van een derde. De rest mag open zijn. En dan wordt dat verbonden met Hooglied 2 vers 6. En dan zeggen ze, kijk daar heb je het. Zijn linkerhand zal mij omarmen, zijn hand zal mij ondersteunen. Dus dat is de bovenarm, de onderarm en de hand. Twee muren en begin van een derde. Zie je het beeld? Dus zo wordt de mens omgeven door de tederheid van de eeuwige. Geborgen. Dus het Hooglied geeft dat heel duidelijk aan. Dat loofhutten ook het feest is van de geborgenheid. De veiligheid. Dat is dus een derde punt. Dus we hebben punt 1 gezien het feest van de kwetsbaarheid. Punt 2 de intimiteit. Punt 3 het is ook de geborgenheid. Veilig. Veilig plekje. En dan is daar zo'n prachtige uitdrukking voor, die wordt ook elke Shabbat in de gebeden naar voren gebracht. Dan wordt er gevraagd, breid over ons uit de Sukkat Shalom. Sukkat Shalom. Dat is de hut van de vrede. Kijk, je hebt dat woord Sukka, maar dan wordt het Sukkat Shalom. Sukkat Shalom, Oh, zo wordt dat daarmee aangegeven. Dus het is niet zomaar een hut, maar het is een hut met een heel specifieke aanduiding, hut van de vrede. En daarbij bedenken we dan dat shalom veel meer is dan ons woord vrede. Shalom is eigenlijk heelheid. Shalom, daar zit dezelfde woordstam in als in shalem. Dat is gaaf, heel. Werkwoord shalem, heel maken. Kijk, dat is ook weer zo wonderlijk, want dat woord shalem, dat wordt vaak vertaald met vergelden. Vergelden. Maar wat is het eigenlijk? Het is heel maken. Moet je zo voor doordenken hoe bepaalde woorden in de loop van de tijd zijn ingekleurd. Oh, dan komt de vergelding. Dan komt de wraak. Maar het is eigenlijk veel mooier. Wat zo prachtig staat in dat lied van Jesaja 35. En wat zo mooi berijmd is door die 19e eeuwse dominee Ten Kate, J.J.L. Hij zal uw lijden u vergelden. De boeien breken die u knelden. Hij die u uit het diensthuis leidt. De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos. De zandzee zal herschapen schijnen, want bloeien zal zij als een roos. Oh, en daar komen ze dan, de verlosten. De vrijgekochten des Heren. Ze zullen met gejubel naar Sion komen. Dus hij zal uw lijden u vergelden. Hij zal het weer heel maken. En dan zie je meteen de lijn naar Jezus. Want wat wordt er van hem gezegd? Door de engel in de kerstnacht. U is heden de heiland geboren. En de heiland, dat is de heelmaker. De heliant. De heliant, de heilbrenger. Die alle dingen weer heel maakt. Dus dat heeft allemaal te maken met dat gebed. Breid over ons uit. Sukkat shalom. De hut van de heelmaking. Oh, dan kan er zoveel in de loop van het mensenleven en in de loop van de wereldgeschiedenis zijn gebroken. Maar dan denken we aan Jezus, de grote heelmaker. Eén zo'n naam is dan zo veelzeggend. Ja, de intimiteit. Zijn linkerhand onder mijn hoofd en zijn rechterhand houdt mij vast. Dus bij loofhutten gaat het er juist om dat je het van binnen gaat beleven. Dat het in je hart komt, dat het in je innerlijk komt. Ja, dan is er nog iets. Maar daar komen we in de loop van de dag verder nog wel op terug. Nu moeten we even de twee kanten gaan zien. Aan de ene kant is Sukkot het feest van de intimiteit. Je zou kunnen zeggen, dan is het alleen maar jij en God. Daar zit je in je kleine hutje, in de woestijn van deze wereld. En nu de andere kant, loofhutten is ook het universele feest, wereldwijd. Dus het is intiem en het is universeel. Moeten we even goed vasthouden. Het heeft ook te maken met de eindtijd. Intiem, net alsof de hele buitenwereld vervaagt. En aan de andere kant, het loofhuttenfeest is wereldwijd. Universeel. Heel speciaal, want we begonnen met te zeggen, het is het meest Joodse feest van alle feesten. En tegelijk is dat allerjoodste feest, zo universeel als het maar kan. Een heel klein hutje, maar vanuit dat hutje bereikt God de hele wereld. Kijk, dat is nou, hè. Het is net alsof God zegt, geef mij één hutje op aarde. Ze zeggen wel eens, als je één vinger geeft, dan neemt hij de hele hand. Nou, al die spreekwoorden moet je omdraaien. Geef God één hutje. En dan neemt hij de hele wereld. Voel je, dat is nou... God zegt, ik heb aan één hutje genoeg. Dat is toch eigenlijk altijd het principe. Principe van God. God zegt, ik heb maar een heel klein beetje nodig. En van daaruit gaat het tot de uitersten van de aarde. En tot de uithoeken van de schepping. Net als vanuit die ene heuvel Golgotha. Een klein plekje. Dat kruis van Golgotha. En vanuit dat ene kleine plekje gaat de verlossing door alle plaatsen en door alle tijden heen. Dus het is het meest universele feest. En dat heeft Israël ook altijd geweten. Dat hebben ze geweten. Want, om maar één voorbeeld te noemen. Van ouds, toen de tempeldienst er nog was, werden er op die dagen van het Loofhuttefeest in totaal 70 offers gebracht. 70 offers. En als u het getal 70 hoort, oh, wat denk je dan? Dan weet je, 70 is in de Bijbel het getal van de volkeren. 70 goyim. Die hele volkerenwereld, zoals ze al in het 10e hoofdstuk van Genesis worden beschreven. De natieën van deze aarde. God zegt 70 volkeren. En Israël heeft dat beseft. En daarom hebben ze die 70 stieren ten offer gebracht. Om aan te geven, wij vieren dit feest namens en met het oog op allen. Het heeft een universele strekking. Dus volgens... Even een citaat. Volgens de Joodse eindtijdvisie. Mooi opletten. Volgens de Joodse eindtijdvisie. De Joodse eschatologie. Is het nu juist bij Sukkot. Waar dus die intimiteit van Israël met God wordt gevierd. Dat op een dag... de universele erkenning van de God van Israël zal worden gerealiseerd. Nou, dat is een hele zin. Oh, moet af en toe ook even. Dus precies op dat feest van Sukkot, dan denk je, dat staat er ook, dat is het meest intieme feest. Israël en God. En juist op die dag zal de universele erkenning van God worden beleefd. Klein hutje, maar vanuit dat hutje zie je de hele wereld. Venster op de wereld. Dan zit je daar in die kleine soeka en dan zeggen ze, zie je ook wat? Ik las van een rebbe, die had zijn soeka gemaakt van alleen maar glas. Dan denk je, die man had het begrepen. Alleen maar glas. Om als het ware aan te geven, vanuit die soeka kan ik de hele wereld overzien. Ja, dat is het, hè. En dat is weer het wonderlijke. Hoe meer je dan intiem bent met hem, des te meer gaat het wereldwijd. Nou, dat zie je bij Jezus ook. Hij zegt, ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En juist daardoor gaat hij de hele wereld redden. Dus het Loofhuttefeest, daar komen het particuliere en het universele op een volmaakte manier bij elkaar, privé en wereldwijd. Dat lijkt een paradox, maar dit feest heeft dus ook te maken met de totale mensheid. Dus dat is, dan is dit het mooiste feest dat je kunt hebben. Als je nou zegt, komen ze er allemaal? Dan moet je Loofhutten gaan vieren. Dan kom je erachter. En dan zeg je, oh, zie je het nou. Dat is die oogst die gaat over alle grenzen. Het is ook wonderlijk dat als deze Joodse schrijvers het loofhuttenfeest gaan behandelen. Weet je wat ze er dan boven zetten? En dat viel mij toch wel heel in het bijzonder op. Dan halen ze zo verschillende gedachten aan, ook uit rabbijnse literatuur van 1806. Maar dan zetten ze erboven de staat van genade. Ja, loofhutten heeft te maken met de genade. De genade van God. Want dan zijn er twee sleutelwoorden. Yom Kippur, dat is de barmhartigheid. Laten we het maar even erbij zetten. Yom Kippur. Dat is de rachamim. Loofhutte, dat is de gesed. Dus daar heb je twee kernwoorden. Yom Kippur, dat is de erbarming, de ontferming, rachamim. Dat hangt samen met rechem, met de moederschoot. De tederheid van God. Daar is erbarming, daar is vergeving. Die mens die komt en die zegt, hier zijn we. Met alles wat er fout gegaan is, met alle woorden die we niet hebben kunnen waarmaken. En dan is daar de ontferming, de barmhartigheid van God. Ik zal je vergeven. Ik zal het kwaad uitwissen. En dan komt Sukkot. En Sukkot wordt gekenmerkt door het woord gesed. En dat gesed, dat wordt meestal vertaald met goedertierenheid. Ook wel met weldadigheid, zegt de oude vertaling. Maar weet je wat het eigenlijk is? Gesed, dat is in diepste wezen verbondstrouw. Dat is dat God trouw is aan zijn verbond. Daar kun je op aan. Dat is stabiel. Dat is onwankelbaar. Kan nooit veranderen. Je zou het haast ook kunnen vertalen met genade. Gesed. Het is verbondstrouw. Het is, ja, vroeger in de dogmatiek hadden ze daar een prachtige term voor. Dan zeiden ze dat is onwederstandelijke genade. Moet je eens vasthouden. Daar geloof ik in. Ik geloof in gesed. Dat is onwederstandelijke genade. Dat is genade waar je niet tegenop kunt. Voel je? Dan kan een mens nog een poos tegenspartelen, maar God zegt, ik ga toch winnen, jongen. Je kunt nog wel een poosje sputteren, maar ik ga het wel winnen. Zie je, dat is onwederstandelijk. Daar kan geen mens tegenop. Denk je dat ooit een mens God kan tegenhouden? Je kunt God toch niet tegenhouden? Vroeger dan zeiden ze, oh, als hij doortrekt. Ja, wie zal hem stuiten, wie zal hem blokkeren? God gaat doortrekken. Oh, dan zegt God, nou, als dam en dijk bezwijkt, loopt alles onder. Ja, dat was zo'n oude voorganger, die zei dat dan wel eens. Hij is vorige maand overleden, maar, oh, dan denk je, 92 jaar. En dan zei hij, als dam en dijk bezwijkt, oh, dat, dan komt die stroom van genade. Dus dat is die gesed. Dus, en nou hebben ze daar nog een heel aardig beeld bij. Want aan het eind van het loofhuttenfeest, aan het eind van Sukkot, ik kom misschien vanmiddag nog wel even op de afsluiting van loofhutten, want daar is ook nog iets mee. Hoeveel dagen is het nou precies? 7? 8? Buiten Israël is het zelfs 9 dagen. 9. Want in de diaspora, in de landen buiten Israël, daar krijg je er altijd nog een dag bij. Maar dan is er toch nog iets heel bijzonders mee aan de hand. Want op die laatste dag van loofhutten wordt er altijd gebeden om regen. Gebed om de regen. Ja, en dat woord regen, Geshem, dat heeft ook iets van een stroom, een stortvloed. Dus het gebed om regen. Ja, Dat doe je natuurlijk pas aan het eind. Want ja, het is niet zo handig als je daar onder je open dag, onder dat open dak zit. En je gaat meteen de eerste dag om regen bidden. Moet je niet doen. Is echt af te raden. Ja. Dus dat doe je als je bijna uit je loofhut weggaat. Dan ga je bidden om regen. Om die besproeiing. Ja. Maar nou heb je twee bijzondere verschijnselen. Je hebt de regen en de dauw. Nou, even een stukje Hebreeuws denken. Want met loofhutten wordt er dus gebeden om de regen. Dus dan zou je verwachten, Sukkot is het feest van de regen. De Joodse denkers schrijven daar prachtig over. En toen dacht ik, nou moet ik eens even goed kijken wat ze zeggen. Of ik het begrijp. Als ik het nou begrijp, kan ik het u ook nog vertellen. Als ik het zelf niet snap, dan wordt het moeilijk. Maar, oh, dat is dan zo mooi, hè. Dan zit daar toch ook weer een geheimenis in. Want we zeiden aan het begin, dat wonen in die loofhutten, dat heeft te maken met een gebod. Een mitzwa. Maar, dat was zo mooi. In de pauze zei iemand, ja, het is ook een belofte. Ik dacht, ja, daar heb je gelijk in. Dat is waar. Als er staat, gij zult in loofhutten wonen. Dat gij zult, moet je even vasthouden, dat is een gebod, maar het is ook een belofte. Al die geboden zijn beloften. Want het is in het Hebreeuws toekomende tijd. Dus dat is niet zozeer dat God zegt, nou moet je. Maar God zegt, als je bij mij bent, dan zul je. Net als die 10 woorden, dan zul je geen andere goden meer hebben. Dat is een gevolg. Oh, dat komt allemaal in zijn gevolg. Als de eeuwige komt, dan komt dat allemaal in zijn kielzog, om zo te zeggen. En dat staat ook zo mooi in die Psalm 23. Hè? Het goede en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Zie je, jij hoeft er niet achteraan, het komt achter jou aan. Dat is mooi. Ze zullen mij volgen. Moet je af en toe even achterom kijken. Het tof wachezet, het goede en goede tierenheid. Ze zullen mij volgen. Ah, dus dat is wat God met zich meebrengt. Gij zult in loofhutten wonen, dus dat is een profetische belofte. Uiteindelijk is het niet eens zozeer een gebod, maar het is iets wat hij gaat doen. God moves in a mysterious way. God gaat zijn ongekende gang. God zegt, laat mij maar mijn gang gaan. Daarom is het ook genade. Het is l'état de grâce, zeggen die Joodse denkers. Het is de staat van genade. Kijk, die loofhutten hoef je niet te verdienen, maar die zullen er zijn. Het is Gods toekomstperspectief. God zegt, ik ga een toekomst creëren. Maar nou heb je dus die dauw en die regen. Nou zou je dus denken, ze bidden om regen. Dus zou de conclusie kunnen zijn, dus loofhutten is het feest van de regen. Nee, zeggen de Joodse wijzen, loofhutten is het feest van de dauw. Het is het feest van de dauw. Wat is nou het verschil? Nou, zeggen de Joodse denkers, regen, daar kun je om bidden. En dat is er soms wel en soms niet. Gelukkig maar. Stel je voor dat het altijd regende. Ben je ook niet blij van. De boeren ook niet. Het hele jaar regen. Nou, geen enkele boer die zegt, oh wat geweldig. Dus regen heb je af en toe. En soms komt het van pas en soms helemaal niet. Maar dauw is er altijd. En daarom zeggen ze, kijk, loofhutten, dat is het feest van de dauw. Want dat is die geset, dat is die verbondstrouw, die genade, die is er altijd. Voel je? De dauw is niet afhankelijk van wat jij presteert. God zegt niet, nou krijg je als beloning morgen een portie dauw. Je hebt vandaag zo goed je best gedaan, morgen krijg je dauw op je akker. Nee, die dauw die komt gewoon. Hoef je niks voor te doen. Je gaat gewoon slapen. En morgenochtend is het er. Ja. Net als Jezus zegt, die boer die zaait. En dat brengt vanzelf, automatair staat er dan vrucht. Zonder dat hij weet hoe. Oh, dat heeft iets van een mysterie, een geheimenis, de dauw. En daarom is Loofhutte het feest van de dauw. Van de constante genade van God, die je niet kunt verdienen en die je ook niet hoeft te verdienen. Onafhankelijk van wat jij doet. Ik vond een keer een heel mooie uitspraak ergens. De genade van God, die kun je niet meer maken door wat je doet. En die kun je ook niet minder maken door wat je verkeerd doet. Moet je eens opletten. Die genade van God is constant. Het wordt niet meer door wat je presteert. Het wordt ook niet minder als je faalt. Dus die dauw, dat is dat prachtige beeld. En daarom is dat feest van Sukkot daardoor getypeerd. Oh, die dauw die is er altijd. Komt ook nooit ongelegen. Ik heb nog nooit iemand horen klagen over de dauw. Mensen klagen wel over het weer, maar ze klagen nooit over de dauw. Dus ze zeggen, nou het is toch wel vervelend hoor. Ik had nou weer zoveel dauw in mijn tuintje. Nee, maar dat heeft iets van, ja, die, ja, gratuit heet dat dan, hè? Gratis. Zonder enige tegenprestatie. Niet in de sfeer van verdienen en belonen. Of beloning of straf. Het feest van de dauw. En nou is er nog iets heel wonderlijks in het Joodse denken. Dan draaien ze het net om. Weet je wat ze dan zeggen? Dan zeggen ze, de regen komt uit de aarde en de dauw komt van de hemel. Moet je even een stukje Hebreeuws denken pakken. De regen komt van de aarde. Want de regen kan afhankelijk zijn van de mens. Kijk maar bij Elia. Als ze allemaal de Baal dienen, dan zegt Elia, nou komt er geen dauw, tenzij dan op mijn woord. En geen regen. Dus de regen kan afhankelijk zijn van het gebed. Vraag om de vroege en de late regen. Daar wordt om gebeden. En soms is het droogte. Jeremia 14. En die droogte is ook weer het symbool van de ballingschap. Oh, dan worden ze gedeporteerd en dan zitten ze in een vreemd land en ze hebben niks meer. Dan gaat die mens in ballingschap. En dan wordt het helemaal droog en dor in je ziel. Dus de regen komt uit de aarde. Maar de dauw komt uit de hemel. En dan kan het KNMI zeggen, dat klopt nou helemaal niet wat je zegt. Of de weerkundige, de meteoroloog. Maar het Hebreeuwse denken zegt, de dauw komt van de hemel. Weet je waarom? Omdat het puur een gave van God is. Het is gratie. Gratia, genade van God. De dauw des hemels wordt er ook altijd gezegd. Dauw des hemels. Oh, dat is wat hij geeft. En dan is er nog iets heel moois. Loofhutte is het feest van de dauw, hè? Moet je vasthouden. Vond ik een prachtige ontdekking. Oh, dat is iets om in je hart te bewaren. En wist u dat de dauw ook te maken heeft met de opstanding der doden? Ja, heeft te maken met de verrijzenis, de opstanding van de doden. Dat kunt u vinden in Jesaja 26. Jesaja 26 vers 19. De profeet Jesaja heeft dat prachtig weergegeven als een kostbare belofte. Jesaja 26, het 19e vers. Jichju metecha, leven zullen uw doden, ook mijn dode lichaam. Jekumun, ze zullen opstaan en waakt op en juicht, gij die woont in het stof. de bewoners van het stof, en het stof dat is de sfeer van het dodenrijk. Ki tal orot talecha, want uw dauw is een dauw van lichten, staat er eigenlijk. Is een dauw van lichten, het meervoud van licht. Or, orot. Uw dauw is een dauw van lichten. Waar aretz en de aarde zal de schimmen weer terugbrengen. Uitwerpen, zegt de Statenbijbel. Nou, dus daar heb je eigenlijk in één tekst het hele verhaal van de opstanding in de eindtijd. Het is eindtijdprofetie. Oh, dat is mooi. En dan zie je dat het zal zijn als de dauw. Als een dauw van lichten. Ah, dan loop je over dat veld. Zo in die allervroegste morgen. Ja, en daar is die dauw. Oh, prachtig. En je denkt, oh, wat is het mooi. De nevel ligt nog over de akkers. De dageraad moet nog beginnen. Nou, zo liep Jezus daar door de hof. De paasmorgen. Voel je? Als de eerste Adam. De eerste nieuwe mens. De Adam Gadash. De nieuwe mens. Ah, dat is die dauw. Dat is het symbool, de symboliek van het leven. Dat dankzij de verbondstrouw van God tevoorschijn komt. Schimmen komen weer tot leven. Maar dat is ook heel dichtbij. Ook die mens die misschien teruggebracht was tot de toestand van een schim. Er is niet veel meer van over. Oh, wat is het geworden met je innerlijk. Ah, en dan? Dan komt daar die dauw als een prachtig beeld van de verrijzenis. Dus dat is het derde grote feest. Het is ook het feest van de opstanding. Opstanding uit de doden. Maar ook de opstanding van de doden. Oh, dan denk je, kijk dat. En dan zie je dat de profeten daarover gesproken hebben. Wilt u nog even een tekst erbij hebben? Dan wordt het daar ook zo mooi gezegd. Micha 5, het zesde vers. Ook een van die prachtige woorden uit de profeten. Dit is echt voor de fijnproevers. Micha 5 en dan het zesde vers. Behaja, daar begint het mee. En het zal zijn. Voel je, dat is die verbondstrouw van God. Dat God gewoon begint met te zeggen. En het zal zijn. Weer een belofte. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En het zal zijn. Behaja. Oh, als je dat hoort, ja, in die Hebreeuwse tekst, oh, dan begint er van binnen al iets te zingen. It will happen. Es wird geschehen, zal Buber wel zeggen. Het zal geschieden. Het zal zijn. En wat zal er dan zijn? Zie je, dan kom je niet eens verder dan het eerste woord. Ja. Dan denk je, oh ja, ik moet de hele tekst lezen. Ja. En dan blijf je bij dat eerste woord al steken. Ja, weet je wel, dat is net als die Rabbi Susha. Hè? Als er dan voorgelezen werd in de synagoge. En de eeuwige spreekt. Oh, dan begon die zo te jubelen en te zingen. Van, hoor je dat? God spreekt. Nou, dan moesten ze hem buiten de deur zetten. Want ze konden gewoon niet verder meer voorlezen. Ze zei, hou nou eens even je mond. Komt nog wat. Ja. Dus we gaan ja, en het zal geschieden, het zal zijn. En wat zal er dan zijn? Zegt het zesde vers. She'erit Yaakov, het overblijfsel van Jacob. Of de rest van Jacob. Dat zal zijn, bekeref. Amim rabim, te midden van vele volkeren. Ketal me'et Adonai, als dauw van de Heere vandaan. Letterlijk vertaald. Als dauw mee eet Adonai bij de Heere vandaan. Waar komt die dauw weg? Die komt bij hem vandaan. En dan wordt Jacob tot de dauw. Israël wordt de dauw, te midden van de volkeren. Voel je wat dat betekent? Kijk, dat is nou het feest van Loofhutten, dat is het feest van de dauw. Dan zal Israël tot een zegen worden in het midden van de aarde. Dan wordt uiteindelijk die belofte van Abraham vervuld. In u zullen alle geslachten, alle mishpachot ha-adama, alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is ook een belofte. Moet je natuurlijk niet een nieuwe Bijbelvertaling hebben. Dan ga je de mist in. Want een nieuwe Bijbelvertaling zegt, ze zullen wensen gezegend te zijn zoals gij. Dan maken ze er een wens van. Maar het is helemaal geen wens. Het is een verklaring. God zegt, er valt niks te wensen. Ik stel vast wat er gaat gebeuren. Dat is heel wat anders. Niet ze zullen wensen gezegend te worden. Maar al wensen ze het niet, dan gaat het nog gebeuren. God zegt, dat gaan we gewoon doen. En als God het gaat doen, zullen ze het ook wel wensen. Zie je, dat is de volgorde. Het begint vanuit hem. En als God zegt, ik ga het doen, dan komt die wens ook wel in je hart. Maar je moet wel aan de goede kant beginnen. Want God wenst het. Oh, dat is zo mooi. Dat zegt Elie Wiesel ergens. Dan zegt hij, er was een Joodse man. En weet je waardoor hij tot bekering kwam? Omdat hij las dat God naar hem verlangde. Hij zei, dat vond ik zo mooi. De eeuwige verlangt naar mij. Hij zei, toen kon ik niet anders meer dan naar hem toe komen. En toen zei ik, Heere, heb u zo naar me verlangd? Nou, dan kom ik maar. Voel je, dat is het. Want hij verlangt nog meer dan wij. Oh, want dat zie je dan ook daar in hoofdstuk 5, vers 6. Dus Jacob zal zijn, ketal me eet Adonai, als dauw vanwege de Heere. En dan staat er nog bij, als droppelen op het kruid, dat naar geen mens wacht en dat niet de mensenkinderen verbijt. Dus God zegt, ik ga niet wachten op de mensen, maar ik ga het gewoon doen. God heeft zijn tijdsorde, God heeft zijn tijd van genade, God heeft zijn plan der eeuwen en God kijkt op zijn klok. Maar dat is wel de klok van zijn hart. Dat is niet zozeer klokkentijd, maar dat is hartstijd. En die tijd van Gods hart, die gaat op het ritme van de feesten. Want de feesten maken het jaar. Dan is het inderdaad het jaar onzes Heren, anno Domini. Want God had een jaar in de zin. Dus hij wacht niet op de mensen. Hij wacht niet op een man, staat er eigenlijk. Want het gaat niet gebeuren door de wil van het vlees of door de wil van een man. Maar het wordt uit God geboren, dat is die dauw, die komt van boven. En hij wacht niet op de Bnei Adam, op de mensenkinderen, op de zonen van Adam. Nou dus, ja, daar gaan we dan eerst weer even mee eindigen, even pauzeren, denk ik zo. Maar kijk, als je dat nou maar vasthoudt, dat je zegt, wij zijn mensen van de dauw. Ja, wij zijn doordouwers, maar dan met AU, ja. En God is de grote doordouwer met AU. Ja, als je het maar verstaat en als je het maar begrijpen wilt. God is de grote doordouwer met AU. Ja, want hij gaat zijn dauw geven. En dat is ook zijn finale. Regen heb je af en toe. Maar die dauw gaat door als een continuïteit. Dat is het continuum van God. Dat is ook het voortgaande van de genade. Niet te stoppen. Ja, dat is eigenlijk ook weer heel wonderlijk. Want je zou zeggen, nou, als je een lawine hebt, ja, die kun je niet tegenhouden. Als je een springvloed hebt, ja, die kun je niet stoppen. God zegt, weet je wat je niet kunt stoppen? Die dauw van mij. Die kun je niet tegenhouden. Niets kan u tegenhouden. Onwederstandelijk. Ja, wordt vervolgd.